Goedemorgen allemaal. Fijn om vanmorgen bij u te mogen zijn. Wat een geweldige liederen hebben we gezongen. Dat is niet zo moeilijk om te zingen, vul mij. Maar nou, dat zendt mij, hè. Want dat gaat morgen weer gebeuren in de praktijk van het leven, dat God ons wil gebruiken. En daar wil ik ook vanmorgen bij stilstaan. En ik wil om te beginnen met u lezen uit Lucas 1. Vanaf vers 28 enkele versen. Bekende woorden die we al vele malen in dat ventijd hebben gehoord. Maar altijd weer belangrijk zijn om in het midden neer te leggen. En toen de engel bij haar, bij Maria, binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En dan nog een enkel vers uit het volgende hoofdstuk. Lucas 2. Woorden van de oude Simeon, die een openbaring van God had gekregen. Vers 29. En dan zegt hij: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Tot zover Gods woord. En ik wil nadenken over een woord uit Jesaja 7 vers 14. Ook bekende woorden: de maagd zal zwanger worden. Een geweldige profetie. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En ik heb vanmorgen, is een overdenking in drie punten. Dat gebeurt niet zo vaak. Dat was vroeger altijd. Maar ik heb drie punten vanmorgen. En het gaat over God met ons, God voor ons en God zal bij ons wonen. Het begon zo schitterend bij de schepping van de mens. En u kunt het lezen in de psalmen. De mens, een weinig minder geschapen dan de engelen en met eer en glorie gekroond. Zo was het begin. En wat moet dat geweldig zijn dat de mens zo was. Geschapen naar het beeld en de gelijkenis van zijn schepper. Het was in het paradijs. Eigenlijk ook al, Immanuel, God met ons. Want er was een geweldige relatie tussen God en Adam. God was bij hem, God sprak met hem. En God gaf hem van die mooie opdrachten om uit te voeren. Helaas was het niet voor lang. We kennen de geschiedenis. We weten Dat Satan kwam en de mens tot zonde verleidde. En die hoge staat, die glorie van de mens, was ineens volkomen verdwenen. Verwoestende zonde en verdorvenheid kwam ervoor in de plaats. Waardoor ook die schitterende gemeenschap met God volkomen werd verbroken. Het Emmanuel, God met ons, was voorbij. Maar het wonder is dat de liefde van God bleef. De liefde van God bleef onveranderd uitgaan naar ons mensen. En hij verlangde er nog steeds naar om bij zijn schepselen te kunnen zijn. En dat blijkt ook na de uittocht van het volk van God uit Egypte. Ze moesten de tabernakel bouwen, de tent ter ontmoeting maken. Want God zei, ik wil in hun midden wonen. En weer lag dat wonderbare initiatief bij God zelf. Emmanuel, God met ons. En later in het beloofde land bouwde Salomo de tempel voor God. En God ging wonen in de tempel. Die vanaf dat moment vervuld was met al zijn heerlijkheid. En verborgen in het heilige der heiligen was God daar in het midden van het volk. Want de mens zou onmiddellijk sterven als hij God zou zien. Wat moet dat een schitterend gebeuren zijn geweest. Als daar die heerlijkheid van God er kwam. Dat ze niet eens op de benen konden blijven staan. Maar op hun aangezicht daar neerlagen. Voor die heerlijkheid van God. Hoe groot is dan zijn heerlijkheid? Maar ze waren het snel vergeten. Ook Salomo. Want Salomo ging over van de heerlijkheid van God naar de armoede van de afgoden van zijn heidense vrouwen. En hij sleepte het hele volk mee. Terwijl de Heere had gezegd, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En als je het Oude Testament kent, dan weet je wat voor grote gevolgen daaraan verbonden waren. Want in Ezechiël 11 vers 23 staat dat de Heere de tempel heeft verlaten. Hij kon niet meer te midden van zijn volk zijn. Daarna werd ook die tempel verwoest. Later werd de tweede tempel gebouwd. Maar nergens lees je dan dat God terugkwam en de tempel weer vervulde met zijn heerlijkheid. God met ons was opnieuw voorbij. En het volk had niets anders dan die enige belofte en de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en hem de naam Emmanuel geven. En daarin toonde God opnieuw zijn eeuwige liefde en trouw voor Israël. Want God zou in Jezus Christus zichtbaar terugkomen als de Emmanuel. God met ons, voor de derde keer, maar nu heel anders. Want daarvoor legde de Zoon van de Allerhoogste God zijn heerlijkheid af die hij had in de hemel. En o, welk een wonder, Hij daalde neer in de baarmoeder van Maria. En uit haar is hij geboren. Als de reine en heilige en zondeloze mens. En heeft hij onder ons gewoond. Het wonder der wonderen. De tempel, die tweede tempel in Jeruzalem, was leeg. God was ver weg. Ook de ark van het verbond was verdwenen. En in Johannes 2, vers 19 en 21 zegt Jezus, Hij die de Immanuel is, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. En hij sprak over de tempel, zegt de schrift, van zijn lichaam. Zijn lichaam was nu een levende tempel. En Colossenzen 2 vers 9 zegt het zo mooi, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dat toont ons dat hij waarachtig God is, zoals hij ook zelf zei, ik en de Vader zijn één. Zo is hij in deze wereld gekomen. Oh ja, het is waar. Voor ons heidenen is hij altijd de grote afwezige geweest. Wij leefden eeuwenlang zonder God, zegt Paulus in de Efezebrief. Zonder hoop, in diepe, diepe duisternis. Maar Godeze dank, ook wij zijn door hem geliefd. Zijn liefde gaat ook naar ons uit. Want de oude Simeon bevestigde een geweldige belofte uit Jesaja 47. Hij zal een licht zijn om de heidenen te verlichten. En nu is het ook voor u en mij. Immanuel, God met ons. Ik wandel, zongen we, in het licht met Jezus. Wat is dat geweldig. En het verblijft mij tot in het diepst van mijn ziel dat dat licht ook tot mij is gekomen. En dat dat licht tot u is gekomen. Zo heeft God het heil in Christus geopenbaard voor Jood en Heiden. En God had in de eeuwigheid ons al op het oog, ook al wisten we het nog niet. Maar heeft hij al dat raadsbesluit genomen om ook voor ons Christus naar deze wereld te zenden. Oh, we weten het. Helaas heeft Israël hem verworpen en aan het kruis genageld. Mijn vrouw en ik waren gisteren juist bij die geschiedenis in het lezen van de Bijbel. En wat maakt dat altijd weer een diepe indruk op je? Als je weer leest, kruisig hem, weg met hem. En dan is daar ook voor Israël die blijvende liefde tot het eind toe. Want er zal ook voor Israël opnieuw verlossing komen aan het einde der tijden. Als Christus terugkomt op de Olijfberg. En zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Oh, het is waar. Israël staat nog op een zijspoor. En het heil is nu tot ons heidenen gekomen. Heil en vrede wordt gebracht. Aan een wereld verloren in schuld. Oh, en wat is die schuld? Oneindig groot, als je alleen maar kijkt naar je eigen schuld. Wat is die schuld van de ganse wereld groot? En Christus kwam om Gods eeuwige raadsbesluiten uit te voeren. Namelijk met dat ene doel. Om de verbroken relatie door de zondeval van Adam en Eva met ons te herstellen. En daarom worden we opgeroepen van Gods wegen om ons te bekeren vanuit de duisternis tot het licht der wereld, de Heer Jezus Christus. En van de macht van Satan tot God. En God roept zondige, verdorven mensen op om tot hem te komen. Waarom? Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar dat ze allemaal behouden zullen worden. Dat is het goede, het beste nieuws wat er is voor een wereld verloren in schuld. Ook voor deze tijd. En als we hebben gezongen, zend mij. Dan is dat uw opdracht als u een kind van God bent. Om dat in deze tijd te verkondigen. En alles door het kruis van Golgotha. Door het kruis van Golgotha komt Gods wonderbare liefde tot op vandaag nog steeds tot ons. O, we weten het. Het is gegaan van de kribbe naar de diepe ontluistering op het kruis. Gestalte of glorie, zegt de schrift, had hij niet meer. Hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Psalm 22 zegt, en wat gaat dat diep? Ik ben een worm. God, die zegt, ik ben een worm. En geen man. Een smaad. En veracht door het volk. En ze bespotten mij. Zo diep ging uw en mijn Immanuel met dat ene doel om u en mij te redden. Dat was de prijs die hij voor mij en voor u heeft betaald om ons te redden. Niet de kribbe, maar het kruis van Golgotha. Was en is de enige mogelijkheid om met God verzoend te worden. Wij kunnen dat zelf niet. Wij maken onze schuld alleen maar elke dag nog groter. En daarom alleen door bekering kan de verbroken relatie met God hersteld worden. Want op het kruis zijn onze zonden en onze schuld weggewassen door zijn bloed. Dan wordt de vijandschap gedood. Daar worden we gerechtvaardigd uit het geloof. En daar ontstaat de vrede met God. En wordt de toorn van God veranderd in zijn wonderbare liefde voor ons. Ik weet het niet. Maar als je nog niet tot die bekering bent gekomen. Als je nog niet dat in dat geloof. De Heer Jezus, als je redder en zaligmaker hebt aangenomen, bekeer je dan vanmorgen. Anders mis je alles wat God in zijn genade wil schenken. En dan sterf je. Dan sterf je zonder hoop en zonder toekomst. Ver bij God vandaan. Zo scherp ligt het. O, ik weet het. Ik mag hier al wat langer komen. Velen van ons zijn tot bekering gekomen. Zijn gerechtvaardigd. Prijs de Heer. En dan is het een heerlijke realiteit wat Paulus zegt in Efeze 2 vers 14. Maar thans in Christus Jezus zijt gij die eertijds veraf waart dichterbij gekomen. Dichter bij het hart van God door het bloed van Christus. En dat heeft grote positieve gevolgen voor ons leven. En ik zeg u dat als een stukje getuigenis. Ik mag het al 50 jaar, mag ik het zeggen, dat dat zo is. Positieve gevolgen voor een ieder van ons die Christus aanvaardt. Want het is zo geweldig wat de Heer Jezus zegt. In Johannes 14 vers 23. Indien iemand mij lief heeft. En we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zal hij ook mijn woord bewaren. O, hoe belangrijk is dat vandaag. Om zijn woord te bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. Dat is nog niet het einde. En, zegt hij, wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. En zo wonen God de Vader en God de Zoon door de Heilige Geest in ons. En daardoor is er nu in de weg van de wedergeboorte God in ons geworden. Immanuel, God met ons. En wat is een rijkdom van genade, als je kunt zeggen, door genade God in mij. En ik hoop dat u dat kent. Die heerlijke realiteit. O, begrijpen doen we dat niet. Maar het is goddelijk waar. Als je hem aangenomen hebt en een kind van God geworden bent, ga je dat ook op een geweldige, heerlijke wijze ervaren. God in ons. Bedenk dat is een ogenblik. Bedenk dat is een ogenblik. De heilige God met al zijn heerlijkheid in de Vader en de Zoon zijn in ons leven gekomen. Door de Heilige Geest. De hemel is vol van de glorie van God. De Vader en de Zoon zijn in de troon. En door de Heilige Geest in ons. Eerst was het God met ons. En als je Christus aanvaard hebt, wordt het God in ons. Wanneer? Elke dag van ons leven. Hij zal ons niet meer begeven en ons niet meer verlaten. En dat betekent nogal wat, mijn broeders en zusters. Want ik heb gezegd dat Christus hier op aarde een levende tempel was. En ook wij zijn nu een levende tempel geworden, zegt Paulus. En we moeten ons dat eigen maken. Realiseren dat wij als kinderen van God een levende tempel zijn. Ik moet me realiseren elke dag. Ik ben een tempel van God. Maar dat niet alleen. En deze tempel is heilig. Als je dat echt beseft. Als je dat echt beseft, dan kan het niet anders. Dan ga je ook heel anders leven. O, helaas. Doen zo weinig christenen met dat besef. En leven ze met dat besef. Men leeft niet met dat besef dat mijn Gods tempel is. Ik hoop dat u het beseft. Want anders blijf je in dat oude, gezondige leven leven. En dan is er geen geestelijke groei in je leven. En waarom zeg je dat? In Jeremia's dagen was de tempel van God vol van afgoderij en zonde. En daardoor te gronde gericht en verwoest. En ging Juda, de twee stammen, voor 70 jaar de ballingschap in. Ver bij God vandaan. En Paulus zegt, en dat is een ernstig woord, dat weet ik. In 1 Korinthe 3 vers 17. Als iemand de tempel van God te gronde richt, dan zal God hem te gronde richten. Wat een waarschuwing om ver bij de zonde en de afgoderij vandaan te blijven. En om rein en heilig voor Gods aangezicht te leven, elke dag van ons leven. Daarom de vraag van morgen. Waar is ons leven, kinderen van God? Ons leven, onze tempel meegevuld. Als er zonde en afgoderij is, dan zal je geestelijke leven afsterven. Alleen als we elke dag, en daar ging het er straks ook over, In de liederen. Als we ons elke dag aan God wijden. Als een levend, heilig offer. Wat voor de Heere welgevallig is. Dan zul je ook een reine en heilige tempel zijn. En dan wordt Christus zichtbaar in je. In het leven van elke dag. Je bent dus een heilige tempel geworden. Die gevuld is met de Heilige Geest. En God wil dat je de levende relatie met de Vader en de Zoon. Dat dat zichtbaar wordt in je handel en wandel. Ik was bijna klaar met de overdenking voor mijzelf. Voor vanmorgen. En ineens. En dat kan je dan zo gebeuren, dwong God me. Toen ik hier was aangekomen en heel andere dingen daarnaast stonden. Die dwong mij te gaan. Toen ik schreef dat we een tempel van God zijn. Toen dwong God me te gaan. Naar 2 Korinthe 3 vers 17. Want daar staat, de Heere nu is geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Nee, niet een vrijheid tot een wetteloos en losbandig leven, zoals sommigen zeggen. Het doet er niet meer toe hoe je leeft, want je bent toch gered. Het is de vrijheid om los te komen van een wettisch leven. En de vrijheid om de zonde na te laten. Want vers 18, en daar ging het dan eigenlijk om, zegt, wij alle kinderen van God, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit, luister goed, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt in ons hart en leven. En u weet het allemaal, ik denk dat u allemaal vanmorgen voor de spiegel hebt gestaan. Dan was het maar even om je haar te kammen. En in de spiegel zie je jezelf. En sommige mensen vluchten dan weg, omdat ze zichzelf niet willen aanschouwen. Maar je kijkt ook in de spiegel van Gods woord. En als het goed is, is het gevolg van onze bekering dat er iets van die heerlijkheid van God in ons gezien wordt. Want als de Heilige Geest dat proces bewerkt, dan krijg je ook een heel andere uitstraling in je leven. En dan zeggen mensen tegen je, hoe komt het toch dat je zo veranderd bent? Hebben ze het ooit tegen u gezegd? Hoe komt het toch dat je zo veranderd bent? Want je hardheid is veranderd in zachtmoedigheid. Je was vroeger zo liefdeloos. En nu ken ik je als een liefdevol mens. Je wordt zo vriendelijk. En barmhartigheid. Dat is precies wat onze broeder bij de liederen ook bedoelde. De gezindheid van Christus. Het zijn de kenmerken van de heerlijkheid van Christus in ons. En is dat zichtbaar in uw en mijn leven? Als dat zichtbaar is, dan wordt God daarin verheerlijkt. Daarin heeft God hem welgevallen. En zo maak je hem groot. In een leven van rust en vrede en geestelijke kracht. En dan kan het niet anders. dan kan het niet anders. Dan wordt het realiteit, zend mij. Want dan ga je getuigen. Oh, dan hoef je niet naar het zendingsveld. Ook Sliedrecht en Ridderkerk en de hele omgeving en Veenendaal, het zijn allemaal zendingsterreinen geworden. Dan ga je getuigen van de God die in je woont en je leven leidt. Die je de mogelijkheid geeft alles in zijn handen te leggen. En alles los te laten, aan hem over te laten. We hebben zo'n geweldige God. En hoe ouder ik word, hoe meer dat ik dat ervaar. Dan wil ik ook tegen de jongeren zeggen. Waag het met God. Dan ga je hem ervaren. Dan ga je zoveel meemaken van de mooie dingen van God. Die je diepe pijn heeft weggenomen. Die je wonden balsemt en heelt. Met zijn geweldige liefde. Die je heeft geholpen om je verdriet een plaats te geven in je leven. Die je leven zo mooi maakt. Zo nieuw maakt. Zodat werkelijk al het oude achter je ligt. En ik hoop dat u dat kent. Dat je op hem vertrouwt. Hem vertrouwt en niet vreest in het leven van elke dag, omdat hij met je en in je en voor je is. Dat is een reële werkelijkheid geworden. Hij is mijn sterkte, omdat hij God de Almachtige is. En alles, maak je niet bezorgd, lieve broeders en zusters, alles is aan hem onderworpen. Boris maakt de dienst niet uit, nu die premier is. Poetin maakt de dienst niet uit. De grote almachtige God heeft de wereld in zijn hand. En hij leidt die naar het einde toe. Weet je, als je dat gaat beseffen, dan straal je ook rust en vrede uit. Dat is het mooie. En dat heeft deze tijd van grote geestelijke armoede zo nodig. Dat de gemeente van Christus een getuigende gemeente is. Maar waar vinden we vandaag nog de kinderen van God? Die dat leven echt willen leven in een totale overgave. Want dan kan het alleen maar. Heer, ik geef me aan u volkomen. Oh, hoe dikwijls hebben we het niet gezongen. En we zongen ook vanmorgen weer van die geweldige liederen. Maar als het alleen maar bij een lied blijft, dan heeft het geen effect in je leven. Het moet een uitwerking krijgen. En als je een kind van God bent en in de spiegel kijkt en je mist die wonderbare uitstraling en iets van die heerlijkheid van de Heere in je leven, en niemand jaloers op je is. En niemand ooit zegt, wat ben je toch veranderd. Dan komt het vaak. Omdat je tempel onrein en onheilig is geworden. En de Heilige Geest bedroefd en uitgedoofd is. En dan kan ik alleen maar zeggen, keer terug van je dwaalweg. Beleid je schuld voor de Heere. Zijn bloed zal je reinigen. En maak een nieuwe start om een levende getuige te zijn in deze tijd. En als je persoonlijk weet dat het God in mij werkelijkheid is geworden en erna leeft, dan is het ook God voor mij. Dat is toch geweldig? En als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Ik zal u vertellen, de hele wereld. Maar hij is de almachtige God. Dan wordt zijn wonderbare kracht ook in je geopenbaard. En dan kan niets meer scheiden, mij meer scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Altijd is er die liefde van God. Die liefde die het leven zo mooi maakt. En ben ik met Christus. Meer dan overwinnaar. Meer dan overwinnaar. En dan heeft Satan geen macht meer over je leven. Dan zullen de verzoekingen en de verleidingen je niet meeslepen terug naar de wereld vol van zonde. Maar helaas, ik loop al wat langer mee en ik zie het ook vandaag gebeuren. Zoveel christenen laten zich zo gemakkelijk meeslepen met de verleidingen van Satan, zoals het al begon in het paradijs. En daarom roept de Bijbel ons op, wees nuchter en waakzaam. Want Satan gaat rond als een brullende leeuw om je te verslinden, maar nog veel erger is het als hij tot je komt als een engel van het licht. Sta hem vast in het geloof. Ik zal u vertellen, ik heb 2 Bijbelstudiegroepen. En beide zag die kans om als een engel des lichts met verkeerde leringen binnen te komen. En gelukkig had ik het in de gaten. En ik heb mensen uit de Bijbelstudie moeten zetten. En dat moet je dan doen. Een rotte appel, die maakt alle appels rot in de kist. Dat is er wat er vandaag gaande is, mijn broeder en zuster. Maar in Christus is overwinningskracht. In Christus ben je in het licht. En het licht van Christus ontmaskert de duisternis. Amen. En dat overwinningsleven is zo belangrijk. En dat wil ik benadrukken vanmorgen. Want in het herdenken van zijn komst, als het kind in de kribbe zijn eerste komt, zien wij rijkhelsend uit. Naar wat? Naar zijn tweede komst. Naar zijn tweede komst. We leven in de eindtijd. Dat hoef ik u niet te vertellen. Kijk maar wat er allemaal gebeurt in de wereld vandaag. Het is zoals Paulus zegt, het zijn de laatste dagen. De zware tijden waarin wij zitten. En dat betekent dat er spoedig wonderbare dingen gaan gebeuren met de gemeente van Christus. En daar zie ik naar uit. Want als eerste zal de bazuin klinken. En in een ogenblik zal de opname van de gemeente plaatsvinden. Dat kan elke dag gebeuren. Elke dag, elk uur, vandaag nog. Dat de graven van de ontslapenen opengaan. En ze zullen ontwaken en opstaan uit het graf. En als wij dan nog leven, zullen we samen met hen in een ogenblik weg zijn. En de wereld zal verbaasd zijn. Waar zijn die lui gebleven? Heel Rehobot is leeg. Ik hoop dat het zo is. Dat hier niemand staat zondagmorgen. Geen voorganger. Niemand om muziek te spelen. Dat we allemaal weg zijn. Dat is Gods verlangen. Dat is Gods verlangen voor u en voor mij. Onze lichamen worden totaal veranderd en gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van Christus. U heeft uw bril niet meer nodig en ik mijn gehoorapparaat niet meer nodig. Wat zal het anders worden? Wat heeft God bereid in die eeuwigheid voor ons, mijn lieve broeders en zusters? Verblijd je daarin. En het zal vanaf dat moment onvergankelijk en onsterfelijk zijn. En zo gaan we met hem naar het Vaderhuis. Naar onze woningen. Die voor ons bereid zijn. Oh, we weten het. Maar zal de sterke man, de antichrist, zich openbaren. Dan zal de grote eindtijd beginnen. De grote verdrukking. Maar de tijd is te kort om daar nog verder op in te gaan. Aan het einde van die 7 jaar. En u kent uw Bijbel. Zullen wij met Christus terugkeren vanuit de hemel. Als hij zal afrekenen met alle vijanden. Die Israël willen vernietigen. En dan zal het Messiaanse vrede rijken. Aanbreken. Oh, we zingen deze dagen. Vrede op aarde, vrede op aarde. En het wordt al steeds erger. Maar dan zal er werkelijk vrede zijn. Als de koning der koningen, mijn en uw koning, daar op de troon van David plaatsneemt. Maar dan zal daarna ook het oordeel plaatsvinden. voor alle die niet op de uitnodiging ingaan om Christus te aanvaarden. Die dat naast zich neer hebben gelegd. Die misschien hebben gezegd tijd genoeg. Maar plotseling was er die opname van de gemeente. Maar dan komt het meest geweldige. Onze eindbestemming. Onze eindbestemming. Dat is op de nieuwe hemel en aarde waar het nieuwe Jeruzalem is. En weet u wat er dan gebeurt? Dan zal God weer bij ons wonen. Dan zal God bij ons wonen. Voor eeuwig en altijd. En dan? Dan zullen we God zien. In de tempel kon dat nog niet. Dan zouden we sterven. Maar dan zullen we God zien. Van aangezicht tot aangezicht. En zal God alles in alle zijn. Dat heeft hij al voor ons bereikt. In de eeuwige heerlijkheid. Met het grote verlangen. Dat wij daar allemaal zouden zijn. Dat niemand gemist zal worden. Helaas. God zal er veel missen. Die weigeren hem als hun God te erkennen. Die weigeren Christus te erkennen. Als hun verlosser en zaligmaker. Wij zullen er zijn, omdat Christus het heil voor ons bereid heeft. En we hem aanvaard hebben, als verlosser en zaligmaker. Hem zij de glorie. En zo mogen we samen uitzien naar dat wonderbare teken dat de bezuin zal klinken. Maranatha. Amen. Zullen we de Heere daarvoor danken? Ach Heer, hoe kunnen we u eigenlijk daarvoor danken? Onze woorden schieten daar allemaal bij tekort. Het is te groot voor ons. Te wonderbaar. Om er iets van te begrijpen wat u voor ons bereid heeft. Maar als we uw woord lezen, dan geloven we het met heel ons hart. Dat we zo'n geweldige toekomst hebben. O Heer, laten we daar toch van getuigen. Werk dat uit door de kracht van uw geest. Ook in deze tijd. Dat de wereld rondom de kerstboom staat. Maar dat wij ze door ons getuigenis mogen trekken. Vanaf de kerstboom naar het kruis. Vanuit het kunstlicht. Naar het ware licht der wereld. Jezus Christus. Heilig uw woord aan mijn hart, aan ons hart. En Heere, als we niets meer van die heerlijkheid uitstralen, of als hier nog nooit geweest is, mag het ons aan denken zetten en aan zelfonderzoek doen. We hebben zulke prachtige liederen daarover gezongen, die onze broeder opgaf, toegewijd. Dienen, zenden. Heilig uw woord aan ons hart. Heilig de liederen aan ons hart. Dat het niet alleen maar zingen is. Maar dat er een diep, intens verlangen is ontstaan vanmorgen. Om u werkelijk te dienen. Alle dagen van ons leven met een toegewijd hart. Totdat ons geloof wordt omgezet in een wonderbare aanschouwen. Amen.